Vanavond gaan wij naar Jesaja 61. Waarboven staat het genadejaar des Heren. Het is in ieder geval een bekend schriftgedeelte, althans de eerste pak een beetje twee versen, anderhalf eigenlijk. En dat is omdat we dezelfde woorden tegenkomen feitelijk in het Nieuwe Testament. Er staat, Jesaja 61, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods. En dan om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven wordt de sieraad verast, et cetera, et cetera. Want dat et cetera, dat betekent, daar gaat de rest van het hoofdstuk over. Het is weliswaar een kort hoofdstuk, maar daar gaat het hoofdstuk over. Over de zegeningen, beloofde zegeningen, de Messiaanse zegeningen, blijkbaar. Die gegeven zijn aan Israël en die ooit dus zullen vervuld worden in wat hier genoemd wordt, althans in het opschrift, het genadejaar des Heren. Dan kom ik die term niet tegen in het hoofdstuk, maar toen maar. Want wat we wel tegenkomen is natuurlijk vers 2... het jaar van het welbehagen des Heren. En ik heb na dat woordje des Heren in vers 2... heb ik dus een streepje tussen staan zo. Want ja, tot daar, tot en met het jaar van het welbehagen des Heren, wordt het later door de Heer Jezus geciteerd. De rest van het vers niet meer. Hij houdt daar op met lezen en gaat weer zitten. Dat ga ik niet doen. Ik blijf hier nog even staan. Om het een en ander te bespreken van wat hier staat. Want er staat toch eigenlijk wel veel. Alleen al in die eerste twee versen. Het begint met de geest des Heren. Heren is op mij. Dat wil zeggen, dat is letterlijk de geest van Adonai, Jehovah. Want ja, als ik voor Heren lees Jehovah, dan moet je voor het andere Heer dus ook lezen het Hebreeuws Adonai. Dat wordt het dan. Als het aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, dan is het maar één keer Heer. Daar kom ik misschien nog wel even op terug zometeen. Gaan we eerst even om wat hier aangekondigd wordt. Kijk, dit hoofdstuk, deze hoofdstukindeling is nogal gelukkig uitgevallen, zal ik maar zeggen. Want hoofdstuk 60, wat wij kennen als hoofdstuk 60, begint hier ongeveer bij 60 vers 1. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. En we hebben gezien dat dat vers aangehaald wordt, in ieder geval letterlijk, volstrekt letterlijk. Ik zei het dan met enige vertalingen ertussen. Maar het wordt letterlijk aangehaald in Efeze hoofdstuk 5. En daarna komt er een commentaar op wat daar de gevolgen van zijn. Eigenlijk had het ook kunnen beginnen natuurlijk al in 59 vers 20. Namelijk, er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtredingen Jacob, spreekt de Heere. Per slot, die wordt ook aangehaald, dit Nieuwe Testament. Dat was in, staat er wel bij zeker, in Romeinen 11. Ja, dat had ook gekund. De verlosser komt en dan wat verder verteld wordt, is daar het gevolg van. Maar hier in hoofdstuk 61 heb je precies hetzelfde. Het begint met een aankondiging en de rest beschrijft wat daar dan het gevolg van is. Een betrekkelijk voor de hand liggende opbouw of structuur van het schriftgedeelte. De geest des Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Dat gezalfd, dat is bij ons een voltooid deelwoord, maar het is het Hebreeuwse Mashiach. En als ik het snel zeg, dan herkent u het waarschijnlijk ook, Mashiach. Het is, ja, wij kennen het met een i ertussen. Mashiach. Het is het werkwoord salven. En wij kennen het als de gezalfde, of zelfstandig naamwoord. Dan is het de gezalfde. En wij kennen het vooral in het Grieks. Dat is via de Septuaginta dan, hè. En dan is het gewoon Christus. Die heb je toch, hè. Dat begrip, daar gaat het hier over. Over de komst van de Messias. Hoewel, niet het zelfstandig naamwoord, maar nu als werkwoord. De Heer heeft mij gezalfd. Dat wil zeggen, dat kan je ook vertalen met de Heer heeft mij tot Christus gemaakt. Het was al iets ruimer genomen, maar dat is wel wat het is natuurlijk. De Heer heeft mij gezalfd om blijde boodschap te brengen. En dat begrip blijde boodschap brengen. Dat is ook maar één woord, dat zijn ook maar drie letters. Om blijde boodschap te brengen, zijn we drie letters. Bazar. We hebben het eerder besproken. Waarschijnlijk, nee, met zekerheid denk ik, bij Jesaja 40. De boodschappers van goede boodschap en wat dat nou was. U weet wel, maak recht de weg des Heren enzovoort. En dan wordt er gesproken over de blijde boodschap. Bazar, bezer, of hoe je het maar uitgesproken gehad had willen hebben. Wij maken het niet uit. Het is het woord dat inderdaad in het Nieuwe Testament terechtkomt als evangelie. In het Grieks. Enzovoorts. En je weet wat ik ervan gezegd heb. Je moet het gewoon ook werkelijk onthouden. Het woord is vertaald met blijde boodschap. Maar dat is niet wat het echt betekent. Het betekent de verwachte boodschap. De boodschap dat iets wat eraan zat te komen, of gewoon wat beloofd was, dat vervuld is geworden. Het beloofde is vervuld en de prediking daarvan, of de verkondiging, de bekendmaking daarvan, heet bazar. Of dat Griekse woord, evangelio. Dat wil zeggen, wij vertalen het met blijde boodschap. Maar dat is het lang niet altijd, hoor. Ik zal wel een keer gezegd hebben, als Saul doodgaat en er wordt een mededeling van gedaan, heet dat ook bazar. En David is er helemaal niet blij mee. Oké, dat nemen we hem nu nog kwalijk. Want hij had er blij mee, toch? Eigenlijk. Maar goed, maar hij was er helemaal niet. Het was niet een blijde boodschap. Het is namelijk hetzelfde als bekendmaken van de dood van de Heer Jezus. Het einde der wet, de dood van Saul, dat betekent einde van de wet, de dood van de wet, enzovoort. En de boodschap daarvan, ja, dat noemen wij wel evangelie, maar het is in zichzelf niet een blijde boodschap. Het wordt pas een blijde boodschap als we komen tot de opstanding van Christus. Maar ja, de passion, want het is zo weer Pasen, daar we het eerste week erop. De passion eindigt met de dood en niet met de opstanding. Dus een blijde boodschap wordt het niet. Hebben jullie dat nog? Nou ja. Ik kan het ook niet helpen. Om blijde boodschap, dat betekent dus in de praktijk, binnen het Bijbels verband, om te verkondigen het aanbreken van het nieuwe verband. En mocht u het helemaal gemist hebben, moet u nog even Romeinen 1 vers 1 en 2 erbij nemen. Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. En ik zeg altijd, ja, als het niet tevoren beloofd was, dan was het geen evangelie. Dat is nou juist wat het is. De vertalers hebben die zin dus ook tussen haakjes gezet. Hetgeen hij tevoren beloofd had. Ja, het voegt ook niks toe. Het is nog een keer hetzelfde zeggen. En daardoor krijgt het wat meer gewicht. Maar dat is wat evangelie is. Hè? Evangelie binnen Bijbels verband betekent dus de prediking van het nieuwe verbond. Dat tevoren beloofd was, maar dat inmiddels is aangebroken. En strikt genomen, dat is door de opstanding van Christus. En dan ben ik weer terug in dit vers. Want de geest des Heren, Heren is om mij. Ja, ik weet het. Men heeft het begrip geest, begrip Heren trouwens ook, gemystificeerd. eigenlijk verdonkere maand. Ja. Men heeft het gemystificeerd en nou begrijpen we niet meer wat er staat. Maar wat het echt betekent is gewoon, waar het echt op slaat, is op de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Oké, het slaat op de opstanding. Ten leven. Johannes 3. Nee, eerst Johannes 1. Men moet uit God geboren worden. Niet uit de wil des mans, maar uit God moet men geboren worden. En in tweede instantie, Johannes 3 heet het, men moet uit de geest geboren worden. Eventueel geestelijk water, maar men moet uit de geest geboren worden. En wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Dat wil zeggen dat het ontvangen van de geest, ik bedoel specifiek, wat in de Bijbel ook specifiek heet, de Heilige Geest, dat is niet anders dan wedergeboren worden. Toen zei iemand, ja, maar in het Oude Testament kregen de mensen toch ook de Heilige Geest. Het woord Heilige Geest, de term Heilige Geest, staat, als je alles meetelt, met moeite, 3 keer in het hele Oude Testament. En waarom met moeite? Omdat het eigenlijk maar 2 keer is, namelijk 1 keer in Psalm 51... Neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar ja, als ik er wat tijd voor neem, dan zou ik uitleggen dat het woorden zijn die op voorhand in de mond van de Heer Jezus gelegd worden. Over hem gaat het namelijk. Neem uw Heilige Geest niet van mij. En de andere keer hebben we het over gehad omdat het ergens... Oh nee, daar hebben we het nog niet over gehad, of wel? Omdat het in Jesaja, nee, dat is hier verder, hier in Jesaja, hebben we het nog niet over gehad. Jesaja 63 is dat, dus 1 bladzijde verder. Goh, was ik me niet eens bewust dat het er gewoon vlak naast staat. Hoe toepasselijk, hè, hoe toepasselijk, ja. Daar staat namelijk in vers 10... Want ik ga dat gedeelte nu niet bespreken, dat komt later. Maar er staat in vers 10, maar zij zijn wederspannig geworden en ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. En ik ben even aan het zoeken, want voor zover ik weet staat het hier in dit schriftgedeelte nog een keer. Oh, gewoon het volgende. Jo. Ja. Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Leuk, hè? Waarmee dus gezegd wordt dat de wolkolom uit Exodus. Oké, en uit 1 Koningen, wat is het? 6, 7, 8? Bij de inwijding van de tempel. Nou goed, dat de wolkolom een beeld is van de Heilige Geest. Ja? En dit is een metafoor dus. Maar nu hebben we alle schriftplaatsen genoemd in het hele Oude Testament waar de term Heilige Geest staat. Waar het over gaat namelijk is dat die term als zodanig specifiek slaat op de opstanding van Christus. Het leven van de opgewekte Christus. Men moet uit de geest geboren worden. En als dat gebeurt, ontvangt men dus de geest. Dat is het. En dat is wat Jesaja 61 vers 1 zegt. De geest des Heren is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. Dat impliceert omdat hij mij uit de dood heeft doen opstaan. Daarna zegt u snel, ik vind het ver gezocht. Ik kan het nog een keer zeggen, want ik had het niet helemaal vol. Het is ver gezocht. Dan zeg ik, ja, het is ook ver gezocht. Ik heb het gezocht in het Nieuwe Testament. Want ja, dit maakt deel uit van de verborgenheid in het Oude Testament. Dat wil zeggen, de kruisiging van de Heer Jezus, maar dus ook zijn opstanding daarna, maakt deel uit van de verborgenheid. Zodat pas in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat deze schriftplaatsen in het Oude Testament deze betekenis hebben. Begrijp je dat? Nou ja, en dat is dus mijn excuus, maar ja, als ik het lees, Ik ben er zo aan gewend. De geest des Heren is op mij. Ja, dat is de opstanding van Christus. Hij ontving de geest, maar iedereen weet, dit is de korte route. Iedereen weet dat de geest wordt uitgebeeld, in een duif. Maar de geest wordt uitgebeeld in zalfolie, in olie. Bij voorkeur wel riekende olie. U weet wel, eerst op het hoofd en dan in de baard. Psalm 133. Toch? Ja, zo'n psalmpje. Tot aan de zomer van zijn kleed enzovoorts. Dat is wat het van dat gaat over Aaron. Maar u weet dat het gaat over Melchizedek, toch? Over Christus de hoge priester. Naar het voorbeeld van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek.
Petrus zegt ook in Handelingen 2 vers 33.
Ja,
dat hij de geesten...
Die heb ik de hele tijd in gedachten. Maar dat is ook zo. Handelingen 2 in de predik. Waarom kennen de mensen dat niet? Handelingen 2, gewoon letterlijk wat er staat. Daar staat, God heeft Jezus uit de dood opgewekt. En daarmee heeft hij de Heilige Geest, de beloofde Heilige Geest ontvangen. Dat heb je toch wel eens gelezen? En daarmee is hij gesteld tot Christus. Dat staat allemaal in één adem. Dan moet je een iets langer adem hebben. Maar het staat er echt. Sterker nog, het is niet een bijzin. Het is de essentie van heel zijn prediking. Die begint met die schriftlezing uit Joël. God zou zijn geest uitstorten op alle vlees. En hij moet toch ergens ooit een keer beginnen. En Petrus zegt, daar is hij mee begonnen. En de eerste die die geest ontving, was de Heer Jezus, die daarmee dus ook tot eersteling, dat wil zeggen tot eerstgeborene, werd. Handelingen 2. Het is voldoende om de draad op te pakken in vers 31, hoop ik. Zo heeft David dit voorziende... Want David was een ziener, een profeet en een poëet. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Dat had ook kunnen zijn dat de Heilige Geest van hem niet is weggenomen, maar in tegendeel. En dan heb je Psalm 51 ook gehad, ja. Vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt. Let op deze Jezus. Anders denk je dat Jezus God heeft opgewekt. Maar er staat dus, God heeft deze Jezus opgewekt. Hè? Dat is een kwestie van naamvallen. Maar doe maar. Deze Jezus heeft God opgewekt. Uit de dood uiteraard. Waarvan wij alle getuigen zijn. Dat betekent, wij hebben dat allemaal gezien. Want wij hebben deze Jezus sinds zijn opstanding gezien. En sindsdien zijn wij zijn getuigen, spreken daarvan. Hij dan, komt hij. Hij dan door de rechterhand Gods. Dat is eigenlijk de verwijzing naar Psalm 110, vers 1. In het voorbijgaan, zomaar. En passant heet dat. Zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Nee, dat komt hierna in vers 34, maar Petrus neemt hier al een aanloop. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Dit is een tussenzin. En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. En waarom is het een tussenzin geworden? Omdat het nader... uitleg geeft of nader commentaar geeft op hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Het is namelijk hetzelfde. En dat was weer hetzelfde als deze Jezus heeft God opgewekt. God heeft hem namelijk opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Mocht u dat in vers 33 niet staan, staat het dus in vers 34. En daarmee heeft hij dus... is hij dus verhoogd geworden, dat wil zeggen opgewekt uit de dood en uitermate verhoogd tot aan de rechterhand Gods. En daarmee heeft hij dus blijkbaar de Heilige Geest ontvangen die beloofd was. De belofte des Heilige Geestes. staat er. Heeft hij ontvangen. Dat is opstanding uit de dood. Iemand die de geest ontvangt, staat op uit de dood. En waar hadden we het ook alweer over? Bij vers 1 van Jesaja 60. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Het mag toch niet al te moeilijk zijn om die dingen te begrijpen. En dan nog wat. Als hier in Handelingen 2 staat, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebben. Dan is belofte een zelfstandig naamwoord. Een neutralere vorm zou geweest zijn, de beloofde Heilige Geest. Dat hij de beloofde Heilige Geest heeft ontvangen. Maar omdat de apostel het begrip beloofd wil beklemtonen, maakt hij het woord sterker en verandert het bijvoeglijk naamwoord, of bijwoord eigenlijk dan, beloofde, vervangt hij door een zelfstandig naamwoord. Zo werkt dat. En dus wordt het de belofte des Heilige Geestes heeft hij ontvangen. Wat dat betekent, de beloofde Heilige Geest, met een dikke streep onder, beloofd. Het was tevoren beloofd. Daarmee zijn die beloften vervuld. Nou ja, goed. En dat het iets van doen heeft met opvaren naar de hemel enzovoorts. Dat is vers 34 van Handelingen 2. Want David is niet opgevaren in de hemel enzovoorts. Maar bij opvaren in de hemel kun je natuurlijk, zoals Petrus doet, verwijzen alsnog naar Psalm 110 vers 1. Zit aan mijn rechterhand. Maar je had ook kunnen verwijzen naar Psalm 68. Opgevaren zijnde naar de hoogte, naar de hemel, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Maar daarmee ben ik terug in Jesaja 61 vers 1. Leuk, hè? Ik ben daar met, want daar gaat het over gevangenen die vrijheid zouden krijgen. Staat ze zelfs twee keer. Begrijpt u wel? Goed, daar hebben we dus nog over. Maar het gaat er eerst maar om dat deze uitspraken uit Jesaja 61 uitspraken zijn die rechtstreeks verband houden met de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Waarbij hij, maar ik had Handelingen 2 al weggeslagen, waarbij hij dus gesteld werd tot Here en tot Christus. Dat is weer twee versen verder, geloof ik, vers 36 of zo. Ja, God heeft hem dus gesteld, want dat is de samenvatting die Petrus daarna geeft. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here en tot Christus. Nou, daar gaat het dus over. De geest des Heren, Heren, 61 vers 1 van Jesaja, is op mij omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. Maar we hebben hier niet de psalmen besproken. Maar als we dat zouden doen, dan moet u wel een jaartje of 20. Nee, hoe lang heb ik erover gedaan?
Nou, geen 20.
Nee, geen 20. 15 wel, geloof ik. Zoiets. De tijd hebben, maar dan kom je al in de psalmen, kom je een keer. Ja, echt. Hoe oud ben ik eigenlijk? Maar dan kom je in de psalmen een keer op. Nou, meer dan 20 keer. 22 staat weer bij, daarna ben ik de tel kwijtgeraakt. Kom je tegen dat gemeld wordt dat als de Heer zou zijn opgestaan uit de dood, als hij verlost zou zijn, Psalm 22, als hij verlost zou zijn van de slevenmuil of van de hoornen, van de eenhoorn of van de geweld des honds. Kortom, als hij zou zijn opgestaan uit de dood, dan zou hij de lof Gods, de naam Gods, de eer Gods, de heerlijkheid Gods verkondigen aan zijn broeders in het midden van een grote gemeente en wat het maar was allemaal. De Heer komt er later op terug, zoals beschreven in Johannes 17 in elk geval, maar eigenlijk helemaal Johannes 13 tot en met 17. Maar dat even terzijde. Dat zou hij doen. Het is de beschrijving van wat de Heer doet in onze tegenwoordige tijd. Want de Heer Jezus Christus, als de hoge priester van het nieuwe verbond, is verantwoordelijk voor de verkondiging van het woord Gods. Dat is de priester, dat is de verantwoordelijkheid van de hoge priester. En dat is in, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, zegt Hebreeën 1, vers 1. En daar gaat feitelijk gaan de volgende 13 hoofdstukken over. Over Christus als de hoge priester die verantwoordelijk is voor het woord Gods. Enzovoorts. Nou ja, en hier staat dat God heeft mij, ik zeg het nou met eigen woorden, God heeft mij opgewekt opdat ik zou verkondigen. Maar dat is eigenlijk de inhoud van zijn hoge priesterlijke functie. Oké, ik had een andere route kunnen nemen, maar die is iets moeilijker om uit te leggen. Dat is die van, sinds de Heer is opgestaan, is hij het hoofd, de eersteling, het hoofd, hetzelfde, eersteling of hoofd, resh, reshit, is hij de eersteling geworden van, en het hoofd van de gemeente. Efeze 1, het laatste vers en dan verder. En aan de gemeente doet hij, niet aan de wereld, maar aan die grote gemeente doet hij een werk tot reiniging, heiliging. En hij doet dat door het bad des waters, Efeze 5, door het woord. Dat bedoel ik, dat door het evangelie, door, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Hebreeën 2 zegt het zo en heeft dat weer aangehaald uit Psalm 40. Maar ja, het komt in de psalmen nogal eens voor. Woorden van diezelfde strekking. Dat is allemaal de aankondiging van het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Dat gaat niet leerstellig over de gemeente. Het gaat leerstellig over het werk van de Heer Jezus Christus. Je kunt nog altijd zeggen, de gemeente blijft een verborgenheid in het Oude Testament. Maar wat de Heer zou doen, wat de Messias zou doen, eerst na zijn opstanding, is dit. En dat staat wel degelijk in het Oude Testament. En daarbij moet je dus afvragen, wie zijn die broeders, wie is die grote gemeente, wie zijn dat machtig veel volks waar hij dat werk aan zou doen. Oké, het zijn de tzaddikim, maar wie zijn de tzaddikim? Ja, om een Joodse term te gebruiken. Dat weten zij ook niet. Wij wel, het is de gemeente. Ja. Nou goed. En dan staat er, hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Je kunt je gebroken hart weer laten weer verbinden, weer band inbrengen. Ik denk dat het een beetje dubbelzinnige termen zijn van het nieuwe verbond. Vandaar verbinden en zo. Maar we kunnen die dingen toch begrijpen. Jesaja 40 begon met woorden als troost, troost mijn volk. En toen ging het ook over evangelie. Nou, zoiets is het. Troost, bemoediging. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Daar kun je snel van mee wijzen en zeggen, nou ja, wij mensen zijn altijd gebonden, want wij zijn slaven van de zonde, van de dood, van de wet. Nou, ik weet niet of er veel zijn die dat echt geloven, dat we daarvan vrijgemaakt zijn, hoor, in de praktijk. Maar het is wel wat de Bijbel leert. Wij waren in de dienstbaarheid, slavernij van de wet waarvan we verlost zijn, want het einde der wet is Christus. Wij waren slaven van de zonde, want een ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Maar door de dood zijn we daarvan verlost, doordat wij gestorven zijn met Christus, heet dat. En daarmee zijn we, omdat we wedergeboren zijn met Christus, zijn we ook verlost van de slavernij van de dood. Heb je dat? Die is er nog wel, maar die heerst niet meer, is het idee. Het geldt voor de zonde, geldt voor wet ook. Maar het is niet doorslaggevend, het is niet de grootste kracht in onze levens. Dat is de genade. Zo heet dat. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Niettemin, ik sta daar 100% achter, maar dat ging over slavernij. Hier wordt het woord, hier wordt een ander soort woord gebruikt. Gevangenen, gebondenen, enzovoorts. Daar heb ik het zo nog over. En vervolgens staat er om uit te roepen het jaar. Bij jaar moet ik gewoon zeggen dat het woord jaar echt fundamenteel niks anders betekent dan een deel. Een partitie, een stuk, een deel. Het woord voor jaar is bijvoorbeeld ook het woord voor een tand. een tand. U weet wel, van de tandarts zijn ze wel een tand. Een ding. Waarmee je dingen doormidden bijt. In delen trekt. Hoe je dat maar zegt. Het woord betekent gewoon een deel. De aardigheid is dat het jaar is Shani. Dat is met een shin aan het begin. Een shin is een Hebreeuwse letter. Maar merkwaardigerwijs ken je die ook in twee vormen. Soms stellen ze hem twee keer in het Hebreeuwse alfabet. Heel lastig bij naslagwerken. Want ze telt hem één keer met een puntje aan de rechterkant erboven. En één keer met een puntje aan de linkerkant erboven. De ene uitspraak is sh en de andere is sh. Met een J erin, weet u wel. Die van Sibolet of Shibolet.
Oh ja.
Spreken ze een sin of een shin? Nou ja. Er zijn bekende verhalen ook in de klassieke literatuur. Komt dit voor, ja. Nou, doe maar. Dus we maken hem dubbel, maar dat kan gewoon omdat dat woord die betekenis heeft. Het is iets met twee, een partitie. Dus een jaar, ja, dat is niet noodzakelijk trouwens een tijdrekening. Maar voor zover het gaat om tijd, wordt er absoluut niet bepaald hoe lang die periode dan duurt. Iets dergelijks geldt trouwens ook voor het woord dag. Afgezien van dat dag in veel gevallen alleen maar de betekenis heeft van licht en daarmee van oordeel. Want aan het licht brengen, nog steeds ook in het Nederlands, heeft de betekenis van oordelen. Vandaar dat het woord dag ook in het Nederlands de betekenis heeft van oordeel. Echt wel. Want daartoe word je soms uitgedaagd. Of gewoon gedaagd om voor de rechtbank te verschijnen. En dan zing je niet, het dagend in het oosten. En toch is het hetzelfde woord. Het gaat om dat het licht komt. Ja. Waarmee ook maar gezegd wil zijn dat het woord dag ook dus niet altijd de aanduiding is van één kalenderdag, een etmaal. Want soms is het alleen de aanduiding van het gedeelte van de dag waarop het licht is. Heb je dat nog? Daarom begint de Bijbelse dag bij zonsopgang. Dat zeg ik niet omdat het er ook maar iets mee te maken heeft met ons onderwerp van vandaag. Maar omdat daar zoveel misverstand over bestaat. En omdat iedereen schijnt te denken, wat staat in alle boeken, dat de Bijbelse dag begint bij zonsondergang. Wat eigenlijk absurd is. Dat is absurd. Dag begint niet bij zonsondergang. Dag is of een etmaal, of het is alleen de periode dat het licht is, want dan noemen we de andere deel van het etmaal noemen we nacht. Dus een dag kan dus per definitie niet beginnen bij zonsondergang. Toen zei iemand, ja, dat komt toch in de Bijbel voor. Ik zei, ja, het komt in de Bijbel voor, maar dat is omdat het een uitzondering is.
En dat is het morgen en avond.
Ja. Ouweneel, wiens naam aan het begin van de avond vier voorbij kwam drijven om redenen die ik niet zonder lachen kan noemen. Dus ik moet nog beheersen. Maar Ouweneel zei over het was avond geweest, was ochtend, was morgen geweest, de zoveelste dag. Die zei, ja, daar is het een uitzondering. Daar begint de dag inderdaad bij zonsopgang. Gaf hij toe, maar hij zei, dat is een uitzondering. En ik moet u zeggen, nee, dat is niet de uitzondering, dat is de regel. We waren net in Handelingen 2, dat is een mooie. Hoe laat was het ook alweer? Handelingen 2, Pinksterdag, hoe laat was het? De derde uren. Hoe laat is dat bij ons ongeveer? 3 uur na zonsopgang. Na zonsopgang. Waarom denk je dat het zo geteld wordt? Omdat de dag nou eenmaal begint bij... Ja, de Heer zou opstaan ten derde dagen.
Vroeg in de morgen.
En dus waren die dames 's morgens vroeg bij het graf. Zo vroeg dat ze al weggingen toen het nog donker was. Ja, nou ja. Er is niks moeilijks aan. De enige uitzondering is de Sabbat. En dat is speciaal iets Israëlitisch, Sabbat. En om bepaalde redenen die ik nu niet nader ga toelichten, heb je daar een uitzondering. Inclusief de grote verzoendag. Daar heeft het namelijk allemaal iets mee te maken. Want die zou gevierd worden, beschouwd worden als een Sabbat. Dat was het niet, maar moet als zodanig beschouwd worden. Verzoendag is op een vaste datum in het jaar. Dus op een veranderlijke dag van de week. Dat begrijpt u, hè? Dat is de enige uitzondering. Maar Sabbat is altijd alleen maar de zevende dag van de week. Niks anders. Alleen de zevende dag van de week. En die Sabbat, niet de zevende dag van de week, maar de Sabbat begint op de avond van de zesde dag van de week. Kunt u dat uit elkaar houden? Ik bedoel, de Sabbat begint op de avond op vrijdagavond. Maar pas op zaterdagochtend trek je je blaadje van je scheurkalender af. Hebben jullie nog een scheurkalender?
Ja.
Ja, echt? Oh. Nou ja, zo doe je dat. Is dat niet gek? Oh, daar heb ik er nog een. In maart, april, bij het voorjaar, als het voorjaar begint. Dat wil zeggen in het, de voorjaarsevening heet dat. Als de dagen en nachten even lang zijn. Dan begint bij de eerste nieuwe maan die daarop volgt, begint het Joodse jaar. Dat is Rosh Hashanah. Dat wil zeggen het eerste van Shana, het jaar, Shin, jaar van Hashanah. De eerste, het Joodse nieuwe jaar. Voor de berekening van de regering van koningen en voor het bepalen van de gezette hoogtijden des Heren. Officieel is dit Joodse traditie. Maar het kalenderjaar, het jaarnummer, dat verandert pas een half jaar daarna. Bij de najaarsevening, als winter wordt. Dan pas komt er een nieuw kalenderjaarnummer. Want het wereldlijke jaar begint bij hun pas, of eindigt en begint bij september, oktober is dat dus. Het verschuift wat heen en weer. Maar dat is het. Ja, het is misschien wat lastig, maar toen wel. Maar dag is dus een onbepaalde periode, gewoonlijk. Als het niet over kalenderdagen gaat. Dus iets als dag des Heren, dag der genade, wat het maar weet, dag der zaligheid. Dat is een tijdsperiode. Ik mag het strikt genomen ook niet een eeuw noemen. Hoewel het zou kunnen. Ik mag het zeker niet een bedeling noemen. Want het woord bedeling slaat niet op een tijdsperiode, maar slaat op de inrichting, op de hoe noem je zoiets? Economie, economisch. Economie, de inrichting van die tijd. Nou ja, de inrichting van die tijd, de inrichting van de samenleving. En dat gedurende enige tijd is, ja jongens en meisjes, dat is met alles zo. Dus dat kan je helemaal niet mee rekenen. Begrijp je wel? Maar een dag is een onbepaalde periode, zo goed als een eeuw dat ook is. Onbepaald, niet bepaald, onbepaald. En uit het verband moet blijken of er ergens grenzen aan zijn. Dat is hier ook zo, dat is makkelijk genoeg trouwens. Want wanneer begint dan het jaar van het welbehagen des Heren? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Wanneer begint de dag van het welbehagen des Heren? Als hij gezalfd wordt.
Opstanding.
Toch? Bij de opstanding?
Ja.
Ja. En waarom is dan zo'n specifieke periode? Wat is er dan zo bijzonder aan? Ja, dat staat er niet. Maar maar ik kan het wel zeggen natuurlijk. Het bijzondere is onze tegenwoordige tijd. Waarin God zich waarin Christus zich, net wat u wilt, zich een volk voor zijn naam verzamelt. Een volk van eerstgeborenen uit de volkeren der aarde in het algemeen. En wel degelijk uit Israël in het bijzonder. Zij het dan niet de Joden, maar uit Efraïm. De andere stammen van Israël. Dat is het bijzondere ervan. Want daarna pas wordt melding gemaakt van de dag der wraak onze Gods. Vers 2. Ik kom er later wel op terug, maar nu niet. De dag der wraken onze Gods. Maar met de term dag der wraken onze Gods ben je niet terecht in onze tegenwoordige tijd. Hoewel het zou kunnen. Maar dat het toch niet zo is, is omdat we nog meer van die termen hebben. En ook dezezelfde uitdrukking. Elders in de Bijbel. En daaruit blijkt dat die rechtstreeks in verband staat natuurlijk met de wederkomst van Christus. Waarbij hij een oordeel zal brengen over de levende mensheid. Actief. Wel te verstaan. Dus dat is nog toekomst. En wat er verder volgt. Om alle treurigen te troosten. Om de treurige Sions te beschikken. Dat hun gegeven worden Sion en Frans. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daarvan merk je meteen. Mag ik hopen tenminste. Dat dat niet over onze bedeling gaat. Maar over gebeurtenissen in de wederkomst van Christus. Hebben u dat nog? Ja, we hebben het niet gelezen, dus ja, ik weet niet of u enig idee hebt van wat er allemaal staat. Maar dat, daar gaat het over een herstel van een Israëlitische staat in het beloofde land. Dat wil zeggen de definitieve vervulling van de beloften die God gedaan heeft aan Israël, waarbij zij het land erfelijk zouden bezitten enzovoort. Dat is nog niet aan de orde. En ik denk dat ik nou toch gezegd heb wat de chronologische volgorde is. Je krijgt eerst de opstanding van Christus met als vervolg het jaar van het welbehagen des Heren. Dat is onze tegenwoordige bedeling. En daarna, dat is feitelijk na de opname van de gemeente in elk geval, krijg je De dag der wraak onze Gods. En daarop volgt het geopenbaarde koninkrijk en een terugverzameld Israël. Kortom, het Messiaanse Rijk op aarde. Dat is wat hier verder beschreven wordt in dit hoofdstuk. Ja, en als je zegt, ja, dat kan je uit het hoofdstuk zo niet opmaken. Dan zeg ik, ja, misschien niet. Maar ja, mij maakt dat niet zoveel uit. Misschien niet. Wij hebben het Nieuwtestamentische commentaar op deze dingen. En wat betreft, we krijgen eerst een commentaar op vers 1. Daar gaan we zo naartoe in Lucas 4. En de dag der wraak onze Gods. Ja, dat is een term die we kennen uit andere delen uit het Oude Testament. Maar ook uit het Nieuwe. En dan nog enige synoniemen enzovoorts. En voor wat betreft de beschrijving van het koninkrijk en de positie van Israël daarin, ja, dat weten we. Dat is nou eenmaal als het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd wordt. Of anders gezegd, wanneer de troon van David in Jeruzalem zal worden hersteld. Met dank aan Amos. Nou ja, en Jacobus. Ja, nou goed. Wat zei ik? We gaan naar Lucas 4. Lucas 4. Waar wij wat betreft de Heer Jezus eerst hebben in vers 21 van Lucas 3. Het geschiedde toen al het volk gedoopt werd. Nou ja, niet al het volk. Maar dat is bij wijze van spreken. Zo spreken wij ook. Hè? Iedereen wordt dan maar gedoopt, toch? Die Johannes en Open doopt iedereen. Nou, alleen degene die ze bij hem melden. Ongeacht wie het waren. Toch? Nee, ze hadden niet eerst catechisatie. Nou ja, dat moet ik allemaal niet zeggen. Of wel. Het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus gedoopt was. Waarom ze nou dat woord ook ertussen gezet hebben, dat vind ik nou jammer. Want nou hindert het ons om te begrijpen wat er echt staat. Hè? Nee, Jezus ook. En dan nog met klem schuin gedrukt. Ook. Het hele woord staat er dus niet. Er staat... En het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus gedoopt was, als een vanzelfsprekende zaak. Misschien is het niet vanzelfsprekend dat het volk gedoopt werd, maar als het dan toch gedoopt werd door Johannes de Doper, dan is het kennelijk vanzelfsprekend dat Jezus zich ook door Johannes liet dopen. Zo wordt het beschreven. Dus je doet er het beste aan het woordje ook maar weer weg te laten. En waarom de Heer ook gedoopt werd? Nou ja, de standaard commentaren zeggen gewoon omdat hij ook maar gewoon was. Hij deed vooral met iedereen gewoon mee. Gewoon. Dus typisch Nederlands commentaar, gewoon. Ik hoor het wel eens. Dan worden mensen geïnterviewd die er meestal die er ook niet op bedacht waren. Maar dan krijgen ze zo'n ding onder hun snuffert. En dan elke zin zeggen ze 3 keer gewoon. En ook nog eik, zeggen ze ook nog eik, zeggen ze nog steeds. Ik heb het mevrouw gevraagd, die zegt ze bedoelen eigenlijk. Ik weet nog niet waarom ze niet eigenlijk zeggen, zeggen ze eik, eik. Hè? Dat is gewoon eik. En dan, raar is dat. Ik hoor die dingen, dat komt dat ik gericht ben op geluiden en op monteren van geluiden en woorden. En hoor je die gekke klanken eik. Wat zeggen we? Nou ja. Weg ermee, eruit. Nou ja. Maar dit ook hoort er niet te staan. Ik blijf het idioot vinden, sorry voor de zware term, ik blijf het idioot vinden dat we niet op een eerste bladzijde in onze Bijbels vermeld krijgen dat waar je het woord Heere leest met hoofdletters, dat daar in het Hebreeuws dan staat Jehovah. Want daarom hebben ze dat met hoofdletters geschreven, om duidelijk te maken dat de dekmantel is, om zo te zeggen, voor de naam Jehovah. Maar als je dat er niet bij vertelt, weet je niks. En bovendien had er moeten staan dat alle woorden die in deze druk schuin zijn gedrukt, dat die woorden in de grondtekst niet staan, maar door het vertalen zijn ingevoerd. En niemand vertelt je dat. Nou, ik vertel je dat. Maar, ja, maar het is toch raar dat er niet in staat. Want als je van niks weet, je krijgt een Bijbel in je handen, dan denk je, oh, ook, hij ook. Wat is daar voor bijzonders aan? Nou, helemaal niks bijzonders, het woord staat er helemaal niet, je moet het weglaten. Dat betekent het. Zie? Nou, weet u dat ook? En waarom moest dat? Ja, dat is natuurlijk ook een vreemd antwoord van, ja, net als ieder ander en... Hij was toch niet net als ieder ander? Dat gelooft ook niemand dat hij net als ieder ander was. Toch? Dus het is geen goed antwoord. Het enige echte antwoord is natuurlijk dat de doop in water. Want je hebt ook nog doop in Christus, doop in een wolk, doop in een zee. Doop in Mozes, ja, 1 Korinthe 10. Zeker wel. Maar dat de doop in water de uitbeelding is, symbolische weergave is van dood en opstanding. En dus van wedergeboorte. En daarmee van het ontvangen van de Heilige Geest. Waarmee meteen verklaard is wat we hier lezen, namelijk Jezus werd ook gedoopt. Natuurlijk, omdat dat een uitbeelding is van zijn eigen dood en opstanding. Hij moest ook wedergeboren worden. Daar kwam hij toch voor? Ja, er protesteren mensen tegen, krijg ik boze brieven over enzovoorts. Ja, nee, daar kwam hij toch voor om te sterven? En om de dood te overwinnen? En te niet te doen degene die het geweld is dood zat enzovoorts? Daar is de doop een uitbeelding van. Dus dat onderging hij. En vervolgens opstanding uit de dood is niet anders dan het ontvangen van de Heilige Geest. Dan word je uit de geest geboren en dan krijg je de geest. Dus dat is wat het is. En vandaar dat er meteen staat, logischerwijze, dat er staat... En het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus gedoopt was en bad dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem nederdaalde. De Heilige Geest daalde niet op hem neder. Maar er staat, de Heilige Geest daalde op hem neder in lichamelijke gedaante. Gelijk een duif. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van het ontvangen van de Heilige Geest. Maar het hangt samen dus met zijn doop in water. Nou, het hangt namelijk samen met zijn opstanding. Dat is wat het is. En dan ook nog, en dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Ik mag aannemen dat we die uitdrukking in de tijd gelezen hebben, bij de bestudering van Jesaja 42, vers 1, waar staat, dit is mijn knecht, in wie ik al mijn welbehagen heb. En het verrassende van die uitdrukking is dat als die aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen, hier bij de doop van de Heer Jezus, zoals ook vermeld trouwens bij andere evangelisten, dus bij Matthäus en Marcus, Johannes weet ik aan mijn hoofd zo gauw niet, maar het wordt hier aangehaald bij zijn doop, maar het wordt ook aangehaald bij de zogeheten verheerlijking op de berg. Dan komt ook die stem uit de hemel met diezelfde tekst. Dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb enzovoorts. Maar het verrassende is natuurlijk dat de oorspronkelijke tekst in Jesaja 42 zegt, deze is mijn knecht. Maar strikt genomen, dat gaat over de Heer Jezus nog in zijn aardse omwandeling. En na het volbracht werk als knecht, hij kwam toch om te dienen, dat zei je toch? Niet om gediend te worden, maar om te dienen als knecht. Nadat dat volbracht was, werd hij door God aangesteld tot zoon. Oké, tot erfgenaam, wat hetzelfde is. En dus, ter gelegenheid van zijn doop, die een uitbeelding is van de dood en opstanding, van het ontvangen van de Heilige Geest, de gedaante van de duif, wordt tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Want de zoonstelling, maar dat woord is uit onze vertalingen verdwenen, helaas. Nou ja, het is er niet ingekomen in de tijd. Dat woord, zoonstelling, die aanstelling tot zoon van de Heer Jezus, die vond plaats bij zijn opstanding uit de dood. Dat was toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wij danken aan Psalm 2 en natuurlijk enige malen in de Hebreeënbrief. Enige malen. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En niet in de laatste plaats, maar eigenlijk in de eerste plaats, Handelingen 13 in Athene. Gij zijt mijn zoon, God stelde hem tot zoon aan, enzovoorts. En in Handelingen 2 heet het gewoon, God heeft hem bij die gelegenheid gesteld tot Here en tot Christus. En daarmee tot zoon en daarmee tot hoge priester van het nieuwe verband. Niet omdat het allemaal verschillende dingen zijn, maar omdat het allemaal samenvalt in de ene persoon van de Heer Jezus Christus. Gij zijt mijn geliefde zoon en u heb ik mijn welbehagen. Begrijp je me vooral niet verkeerd? Er bestaat de idee, natuurlijk bestaat de idee, dat de Heer bij zijn doop de Heilige Geest ontving. Daar kan je lang volhouden, vooral als je niet weet wat het is. Dan is het gewoon een statistisch gegeven enzovoort. Zoals er ook de discussie bestaat over de vraag, wanneer dan werd hij, Romeinen 8, vers 2 geloof ik, 3, wanneer werd hij dan voor ons tot zonde gemaakt? Dat wil zeggen, wanneer kwam hij in gelijkheid des zondigen vleeses, want zo staat het daar. Wanneer dan? En dan zeggen we nou bij zijn doop. Want, sorry, maar men wil hem zo lang mogelijk bewaren en kennen als God geopenbaard in het vlees. Maar u weet wat ik altijd zeg. Punt 1. Die uitdrukking hoort in je Bijbel niet te staan. Die staat er ten onrechte in de Statenvertaling. Alleen maar in de Statenvertaling, voor zover ik weet, van 1 Timotheüs 3 vers 16. 16? Nou, het laatste vers van 1 Timotheüs 3. Ik geloof het wel, ja, vers 16. Staat daar ten onrechte. En verder, God geopenbaard in het vlees. God verborgen in het vlees, zal je bedoelen. Maar hij zag er echt niet uit als God. Hij zag eruit als mens. Als een sterveling. Onderhevig aan veroudering. Enzovoort. Maar ja. Maar men wil hem zo lang mogelijk beschouwen als een epifaneia. Of zijn epifaneia. Ik had mijn theofanie moeten zeggen. Dat is beter. Of een christofanie. Men zag hem als een soort geestverschijning of zo. Die net deed alsof hij een mens is. Maar in werkelijkheid, zo zag je er dan uit. Maar in werkelijkheid was hij dan God enzovoort. Maar wanneer werd hij dan voor ons tot zonde gemaakt? En daar is een boek over volgeschreven, broeder. Dat is echt waar. Het moet ergens voor zijn kruisiging gebeurd zijn. En liefst zo laat mogelijk. Maar waarom? Er staat toch, hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Wanneer kwam hij dan in gelijkheid des zondigen vleeses? Er staat toch, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen? Antwoord, dat gaat niet over ons. Dat kan je langs alle kanten altijd horen. Dat gaat niet over ons. Dat gaat niet over Christus, dat gaat over ons, zeggen ze dan. Sorry. Maar bij andere gelegenheid, als het over ons gaat, zeggen ze, het gaat niet over ons, maar gaat over enzovoort. Dan redeneren ze het weg. Maar psalm 51 is die psalm die ik net al noemde, omdat daar staat, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is die psalm die zegt, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En als je zegt, ja, maar dat gaat toch over David na die kwestie met Bathsheba. Dan moet ik je zeggen, ja, dat is de aanleiding voor het schrijven. Ja, dat is de achtergrond. Maar dat is ook symboliek. Maar wat betekent het dan als David zegt tegen de Heer, tegen u alleen heb ik gezondigd? Je zou toch uit je vel springen. David alleen gezondigd tegen de Heer. En die Uria dan? Toch? Dan zoek het verhaal maar op, als je het niet weet waar ik het nu over heb. Maar hoezo tegen u alleen? Omdat het woorden zijn die door David de profeet gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. En dus ook de woorden, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En wat je er verder van maakt, dat maakt mij niet uit. Het betekent in ieder geval dat de Heer Jezus hier op aarde kwam om de zonde der wereld te dragen. En die droeg hij met zich mee vanaf zijn geboorte. Dat was de bedoeling. Zie? Nou ja. Ook hij moest wedergeboren worden. Maar hij kwam om een dienstwerk te verrichten als de knecht des Heren. Daar hebben we het nou toch vele hoofdstukken lang over gehad. Hier in Jesaja. Maar bij zijn opstanding heet het, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En in de praktijk ligt het begrip knecht en zoon in elkaars verlengde. Want zolang de zoon een kind is, dat wil zeggen nog niet volwassen, verschilt hij in niets van een dienstknecht. En daarom kun je in de Bijbel tegenkomen het verhaal van een koninklijke hoveling, namelijk een militair, een centurion of zoiets. En of je nou, in het ene verhaal heeft hij een knecht en die is ziek en die wordt op afstand genezen. Teletherapie. Maar zoiets. En in het andere verhaal heeft hij een zoon en die wordt op afstand genezen. En roep nou niet meteen, dat zijn twee verschillende geschiedenissen. Want pa is in het ene verhaal een koninklijke hoveling. En het andere verhaal is een centurion. En in het ene heeft hij een knecht en in het andere heeft hij een zoon. Want er is niks tegenstrijdig aan. Als je een koninklijke hoveling bent, kun je de rang hebben zelfs van opperkrentenbrood aanpakken. Of van maarschalk, of van wat voor rang je maar kunt hebben, toch? En een centurion, nou, je bent dan al gauw kaptein, hoor. Dus ja, en de knecht, ja, dat kan heel goed. Iemand die man dient, die aan hem ondergeschikt is. En of het nou zijn lijfelijke kind is of niet, heeft er weinig mee te maken. Het kan heel goed zijn dat de knecht bedoeld is om zoon te worden. Noem nog zo'n voorbeeld. Genesis 15, Abraham had een knecht en hij zegt, ja, dat is niet anders, wat dat, mijn zoon. Er staat er, zoon. Ja, dan heeft men het vertaald met de bouwer, geloof ik. Of nog een ander woord. Van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Wat er maar staat. Het heeft men het woord zoon weggehaald in de vertaling. Maar het staat er echt. Dus ja, zo werkt dat. Kortom, het zijn uitspraken die hier, die uitspraken in Lucas 3 over de Heer Jezus. Maar ze grijpen vooruit op zijn opstanding. Dit moest nog gebeuren. En de aardigheid is dat het hier staat aan het begin van zijn openbare optreden, althans onder de Joden. Over die 18 jaren daarvoor heb ik het niet. Hiervoor ging het er nog niet over hebben. Alleen over zijn geboorte, over dat hij zoek was in Jeruzalem met zijn ouders enzovoort. Dat is Lucas 2. Daarna hoor je 18 jaar niks. En dan krijg je het optreden van Johannes de Doper. En dan wordt Jezus geïntroduceerd hier in Lucas 3 vers 21. Hij wordt gedoopt. Nederdalen van de geest in de gedaante van een duif. En de melding van, gij zijt mijn zoon, in u heb ik mijn welbehagen, enzovoort. En dan zou zijn optreden moeten beginnen, maar daarna is de vraag het optreden van wie? En dus krijg je dan een geslachtlijn, een stamreeks. Jezus, namelijk de wettige zoon, want dat staat er echt. Vers 23. Jezus begon omtrent 30 jaren te wezen. Jong had ook gekund. Zijnde nomizos, dat wil zeggen wettig. De zoon van Jozef. Gek in zo'n vertaling, naar mijn mening. Als het gaat over de identiteit van Jezus, komen we altijd terecht in allerlei vooroordelen die zelfs doorgewerkt hebben bij de vertalers. Notabene. Want nomizos, dat weet iedereen. Het komt van nomos, dat is wet. En nomizos is dus wettig. En dat staat er. De wettige zoon van Jozef, van Heli, van Matat, van Achi, van Janna, weer van Jozef, Matat. En kun je even pauzeren, dan lees ik het verder even af. Allemaal. En uiteindelijk kom je dan bij Adam van God. Dat is vers 38. En dan volgt hoofdstuk 4. En dan begint nog steeds niet het openbare optreden van Jezus. Van wie? Van de zoon van Adam. De erfgenaam van Adam, van Abraham, van David. Die staan allemaal in het rijtje hier. De drager van al die titels. En eerst komt hij dan terecht in de woestijn. Dat is de bekende geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Waarbij hij tegenover de duivel komt te staan. Die... Ach, ik ben er nou toch. En ik heb ook geen haast, dus ik kan net zo goed zeggen. De duivel, die probeert Jezus zo ver te krijgen. Lees die geschiedenis voor jezelf. Maar hij probeert Jezus zo ver te krijgen dat die gebruik maakt van goddelijke attributen. Oké, die gebruik maakt van zijn godheid. Maar ik wil niet gezegd hebben dat hij God was. Ik wil gezegd hebben dat hij eventueel bij machten was om dat naar zich toe te trekken. Maar het punt is nou juist dat hij dat niet gedaan heeft. Lees die geschiedenis voor alles. Voordat hij ook maar één ding doet. dit, verzoeking in de woestijn. In Matthäus is dat hetzelfde. Eerste verzoeking in de woestijn. En wat is die verzoeking dan? Proberen de Heer Jezus naar de kermis te krijgen, of naar de kroeg, of naar de... Iets anders met een kaas schiet me zo gauw niet binnen. Casino. Hè? Casino, oh ja, dat was ook nog. Hier in Emmen ook, hè, tegenwoordig, zag ik. Onderweg. Maar goed. Het was een verzoeking om hem zover te krijgen dat hij goddelijke aanspraken zou gebruiken. Of zou maken, of hoe je dat maar zeggen moet.
Indien gij
Gods zoon zijt. Doe dan maar. Dat was later bij het kruis trouwens. Hier ook, hè? Ja. Je hoeft maar te bevelen en dan komen de engelen enzovoort. En de Heer zegt, er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Dat is het enige waar het echt om gaat. Om wat geschreven staat en of men zich eraan houdt. Zie? Waaruit je dus de conclusie moet trekken dat de Heer voor alle praktische doeleinden, voor alles wat me enigszins stelt, gewoon op aarde, gewoon zei ik, op aarde eigenlijk, ja, mens was. Dat is wat het is. En begrijp me niet verkeerd, ik heb het van huis uit zo geleerd, hoor. Ik bedoel, van mijn ouders, van beide. Dat is waar het om ging. Er wordt niet ontkend dat hij mens was. Er wordt vastgesteld dat hij bij gelegenheid gebruik zou hebben kunnen maken van zijn grondwet. Maar dat zou meteen een einde gemaakt hebben aan zijn aardse levensweg. En dus zijn bediening. Dat is waar het over ging. En daarna, als je daarna wilt zeggen, dan was hij toch eigenlijk God, want hij had als het ware zijn godheid bij zich te beschikken. Ja, dat moet je dan maar zelf weten. Maar ik zeg gewoon, voor alle praktische toepassingen, niet. Hij was gewoon mens op aarde. Hij was, als u en ik, de mensen in alles gelijk geworden, dat staat er allemaal. Zie? Ja. Nog zonder te struikelen. Nog zonder zonde staat er dan. Maar zonde in de gewone betekenis van de term. Die het altijd heeft trouwens. Dat wil zeggen, zonder, hij is verzocht geworden, maar hij is niet gestruikeld. Nooit. Altijd vastgehouden aan het woord van God. En als dat geweest is, en als hij gedemonstreerd is betrouwbaar te zijn, te vertrouwen op het woord van God, dan is de eerste anekdote die verteld wordt, episode die verteld wordt van het openbare optreden van Jezus, is deze vanaf hoofdstuk 4, vers 16. Hij kwam te Nazareth. Daar hadden wij hem ook eigenlijk achtergelaten. U weet wel, hij was zoek in Jeruzalem, maar daarna weer gevonden. En toen ging hij met zijn ouders mee naar huis Nazareth. En zijn openbare optreden onder de Joden begint hier in Nazareth. En dan komt hij in de synagoge op de dag des Sabbats. En hem werd gegeven het boek van Jesaja. En toen las hij Jesaja 61 vers 1. Hij las het aan het begin van de beschrijving, althans binnen Lucas, aan het begin van zijn openbare optreden onder de Joden. En het vers grijpt hij, maar hij grijpt met het vers op een of andere wijze terug op zijn doop. Maar eigenlijk, hij wijst vooruit natuurlijk naar wat daarna gebeuren zou in zijn opstanding. Zoals gezegd, deze gebeurtenissen grijpen vooruit op de opstanding van Christus. En deze schriftlezing dus ook. De schriftlezing dus helemaal aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus. Echter, voordat ik erop inga verder, deze pericoop, dit stukje, eindigt min of meer in vers 30. Want in vers 31 is hij niet meer in Nazareth, maar in Kafarnaum. Capernaum. Maar in vers 30 eindigt deze pericoop van gebeurtenissen in Nazareth met: maar hij door het midden van hen doorgegaan zijnde ging weg. Ja. Maar dit is de hele samenvatting van heel de eerste komst van Christus. Hij kwam, trad op in hun midden, predikte en wat hij maar deed. We noemen het zijn omwandeling. En daarna ging hij weg. Dat was het dan. En dat wordt hier al samengevat. Aan het begin. Zeg maar voor.
Hoe lang loopt ze al mee?
Want daarna staat er. Ging hij naar Galilea, kwam met af de Capernaum, een stad van Galilea, leerde hem de Sabbatdagen. Want Galilea, dat staat voor Gallië. En dat gaat dus over onze tegenwoordige tijd, waarin het evangelie, Christus dus, is terechtgekomen bij de Galliërs. Ja, dat is de klassieke uitspraak. Dat wil zeggen, bij de Gileaditen, dan wel de Galileërs, dan wel de Galliërs. Bijgenaamd de Kelten. Was ik te snel? Ik hoop het. Was de bedoeling. Dus, want ik ga daar niet verder op in. Maar dat is wel waar het naar verwijst uiteraard. Maar dan nog wat. Er staat hier aan het begin. Maar zo loopt het af. Ik moet er meteen bij zeggen dat dit natuurlijk ook geschreven is nadat het afgelopen was. Dat wil zeggen, na de opstanding van Christus. Maar de Heer is inderdaad verdwenen. Merkwaardigerwijze in Johannes hoofdstuk 12 zijn wij aan het eind van zijn omwandeling, zoals we dat dan noemen. Blijf het een vreemd woord vinden, maar toch eigenlijk wel mooi. Loopbaan wordt meteen zo zwaar. Maar Johannes 12, want in Johannes 13 zijn wij met de Heer en zijn discipelen in de opperzaal. En daar blijven wij de volgende 5 hoofdstukken. En daarna komt de kruisiging. Dat wil zeggen, zijn omwandeling eindigt in hoofdstuk 12. En daarin wordt dan ook aangekondigd dat hij verdwijnen zou. Dat hij weer verhoogd zou worden en zou verdwijnen. En hij was het licht der wereld, maar hij zal de wereld in duisternis achterlaten. En dan eindigt dat in vers 36 van Lucas 12. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Dat is aan het eind van zijn aardse loopbaan. En daarna wordt nog even vastgesteld dat de Joden ongelovig zijn en blijven en dat het overeenkomt met wat Jesaja daarvan gezegd heeft. Punt, einde van het verhaal. Daarna zijn we met de Heer in de opperzaal en met de discipelen, maar dat is al een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Zoals in Lucas 4, de Heer naar Galilea, in Galilea optrad, hetgeen de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Ik kan niet missen. Zie? Structuren. Maar dan terug naar Lucas 4. Hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was. Gek, hè? Als je dat zo leest, dan zou je toch op de gedachte kunnen komen dat dat lang geleden was. Ik bedoel, ik kom ook wel eens in een plaats waar ik opgevoed ben. Althans, dat hebben mijn ouders wel geprobeerd, laat ik het zo.
Ja,
maar
de woorden.
En bij gelegenheid met oom en tante, want ik kom ook wel eens, niet alleen in Bodegraven nog wel eens, met wat omzwervingen, maar ik kom ook nog wel eens in Mussenkanaal, waar ik een jaartje, bij elkaar een jaartje of 3 heb doorgebracht in mijn jonge jaren. Alleen daar vind ik überhaupt niet, ja, dat huis waar we toen woonden, dat vind ik nog wel terug. Maar Rehoboth vind ik niet terug, want er staat een ander gebouw, hè, tegenwoordig. Is dat het Stadskanaal dan? En de school waar ik was. Ik kan zelfs de straat niet eens meer terugvinden. Daar is een goede reden voor. Die is er ook niet meer. Het is allemaal gesloopt. Ja, het is weg. Ik was een kind. Wat een cultuur hebben we weer vanavond, hè? In dat in Emmen. Dat mag ik helemaal niet zeggen. Maar toen maar weer. Maar dat is, ik bedoel te zeggen, maar dat is lang geleden. Ik bedoel, waar ik op, in mijn geval zeker, waar ik op. Maar als je nou dit zo leest, dan komt toch de gedachte misschien wel in je op waar hij opgevoed was. En hoe lang is dat nou geleden? En waar is hij in de tussentijd aan gebleven? Dat was niet tot vandaag, toch?
Nee.
Niet tot op 30-jarige leeftijd.
Nee.
Dan zeg je dat zo namelijk niet. Toch? Nou ja. En daar komt erbij dat Lucas degene is die het meest weet over de oorsprong, de jongelingsjaren van de Heer Jezus. Vandaar dat hij zo'n uitgebreide verhaal kon vertellen over de geboorte, de aankondiging van de geboorte en de aankondiging aan Zacharias of Johannes de Doper en de liederen van de. Die man heeft toegang gehad tot de familiearchieven. Heeft die timmerman in Nazareth dan een familiearchief? Want die Jozef uit het koningshuis van David, die heeft een familiearchief. Wat dacht je dan? Dat hebben alle adellijke families. Zou niet weten waarom die niet. We hebben alleen die man gemaakt tot een arme timmerman. Alsof Jezus overeenkomt met Pinocchio. Kom op zeg. Ja, sorry, ik kan me daarover opwinden, over dat soort dingen. Die was gemaakt door een timmerman, dat weet u toch of niet? Dat ging ook over leugen en waarheid trouwens, maar toe mag. Ja, kom. Het is Jozef, gij zonen Davids. Die man die moet je met egaars behandelen, want die is van de hoogste adel die onder het Jodendom maar bestaan kan. En niet alleen onder het Jodendom, maar onder de hele mensheid. Als zoon van Adam. Dat wil zeggen, zoon des mensen. Erfgenaam van de titel. Van de troon over de hele mensheid. In elk geval. Natuurlijk heeft hij een familiearchief. En dus wist Lucas over Simeon en Anna. En in de tempel daar. En wat die lui gezegd hebben. En wat Maria of zijn ouders bewaarden in hun hart. Enzovoort. Wat ze niet begrepen. En ze hebben dat dan netjes opgeschreven en gedocumenteerd. Gelegd bij het goud en de wierook en de mirre. Bij de familieschatten. Kom op zeg. Ja, moet even van al die romantische verhalen af. Het ligt totaal anders. Maar Lucas wist daar dus inderdaad van. En doet daar verslag van enzovoorts. Hoe dat ook zij, hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was. Hoe lang is dit nou geleden? 18 jaren. Tot zijn 12e in elk geval. En toen ging hij al zijn eigen weg. Dat is het laatste wat we van hem lezen in Lucas 2. Vandaar dat zijn ouders hem kwijt waren. Daarna zijn we zijn ouders kwijt trouwens. Want van Jozef horen we niks meer. Van Maria nog wel. Bij het kruis in elk geval. Maar van Jozef al niks meer. En hij zelf. Waarom staat er trouwens in vers 22... is deze niet de zoon van Jozef?
Ja,
of ze
dat niet wisten.
Zo van, dat is toch wel zo? Ze waren niet helemaal zeker. Hetgeen zonder meer impliceert dat hij dus enige jaren op zijn minst van het toneel was verdwenen. In het buitenland. Waarover trouwens ook gesproken wordt over het buitenland, want dat staat dan weer in de volgende verse. Even aan het zoeken hoor, maar er staat er echt. Namelijk vers 24. Voorwaar zeg ik u dat er geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Het is de nette variant. Er staat elders dat de Heer zei, profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Explicerend. Hij zegt dus, in het buitenland ben ik wel geëerd. Alleen hier niet. Toch? Nou ja. Maar hier staat gewoon, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël aan de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land, en tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarfat bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. In het buitenland dus. En dan nog een keer, er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van Elisa, maar geen van hen werd gereinigd dan Naaman, de buitenlander, de Syriër. Zie je dat het hele begrip buitenland hier achterhangt in het schriftgedeelte? Grijpt allemaal vooruit naar, nou ja, het grijpt vooruit naar onze tegenwoordige tijd, maar het grijpt terug naar de 18 jaren waarin hij zoek was. En dat herhaalt zich in de toekomst. Want in onze dagen is zij zoek, dat wil zeggen, hij is niet onder de Joden, maar is zij in het buitenland, toch, onder de heidenen. En in de toekomst, maar dat is pas in de 70ste week van Daniel, zal de evangelie rechtstreeks gepredikt worden, onder zijn gezag uiteraard, weer onder de Joden, beginnend bij Jeruzalem. Dan doet hij alsnog een werk weer onder de Joden. Zie je, dat in het verleden al gebeurd is, wat na zijn opstanding pas gebeuren zou. Zodat, maar dit is misschien een te moeilijke. Zodat niemand ooit kon zeggen, nee, maar voordat het evangelie terechtkomt, messiaanse zegeningen bij ons, het Joodse volk, zou het eerst nog naar de heidenen, dan wel naar de 10 stammen moeten gaan en dan pas bij ons. Dat is namelijk zo. Maar het was al gebeurd. Hij was al 18 jaar van het toneel verdwenen en toen pas kwam hij bij de Joden terecht. En dat is, ik weet wel, dat is met een omweg, maar het is een sterk bewijs voor heel het idee dat hij in die 18 jaar geweest was. Ja, waar zou hij geweest zijn? Hij zei, ik ben niet gezonden anders dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Waar zou hij dan geweest zijn die 18 jaar dat hij er niet was? En waarin hij wel in het buitenland eer ontvangen heeft. Bij de verloren schapen van het huis Israëls. Wij noemen ze de verloren 10 stammen, wat ook een rare term is natuurlijk. Want ze zijn niet eens echt verloren, maar doe maar. Het is wat je eronder verstaat, hè? Maar goed, daar wil ik het niet over hebben nu. Het gaat alleen om deze woorden. Hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, jaren geleden, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge. Mocht u nou denken, dat is hij die 18 jaren ook gewend geweest, dan zeg ik nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het terugslaat op wat hij gewoon was toen hij opgevoed werd. Heb je dat nog? Dat is de gewoonte. Ja. En in de synagoge stond hij op om te lezen. Men legt ons altijd uit dat als van buiten een Jood in de synagoge komt, dan wordt hem gevraagd of hij wat te melden heeft. Dat is hoe het gaat. Het is mij ook wel eens overkomen. Kwam ik in de synagoge. Weet ik ook meteen aangesproken enzovoort. Ik zei, nee. U bent toch Joods? Liberaal? Nee. Laat maar. Maar dat was in Amsterdam trouwens. Maar, ja.
Maar die is een Jood die het in het vlees is.
Nou ja, leg ze dat maar eens uit. Dat gaat niet. Wordt een beetje lastig. Maar doe maar. Maar vandaar dat de apostel Paulus overal waar hij komt, zomaar in een synagoge aan het woord komt. Ook, waar ook ter wereld, hè? Waar hij maar reist in Handelingen, dat weet u. Dan ging je naar de synagoge en dan voerde hij het woord. Als vanzelfsprekend, hij kwam van buiten, de vraag is of hij nog wat te melden heeft. Hij krijgt het woord. Dat is heel verstandig trouwens. Nou ja. Hij stond op om te lezen. Dat hoort zo bij de verplichtingen in de synagoge, want ze hadden daar ook van alles geregeld. Per slot, het Jodendom bestond ook al een paar jaartjes, 600 inmiddels. Nee, niet sinds Mozes, sinds de Babylonische ballingschap. Waar ze de synagoge hebben uitgevonden. Het is dan ook een Griekse naam, synagoge. Ja, in Jiddisch heet het een shul, maar dat is van nog veel latere datum. Vandaar dat we ook kennen de term het leerhuis. Maar ja, doe maar. Maar de synagoge, daar wordt namelijk gelezen, er zijn voorschriften wat er gelezen moet worden. Dat is in traditionele oude protestantse kerken ook zo. Roomse kerken heb ik totaal geen verstand van en ik probeer het zo te houden. Dus laat maar. Maar er is een rooster voor het hele jaar. Ze weten ook precies, dit is de zoveelste zondag van de advent of na enzovoort, of voor Pasen. En dan hebben ze verplichte onderwerpen, verplichte lezingen enzovoort. Zo gaat dat. En dan zijn er natuurlijk nog roosters voor de particulier, voor de leek. Zodat hij weet wat hij 's morgens bij het ontbijt moet lezen op 24 januari 2022. Dat is nou te laat dan, maar toch? Ja. Ja, dat bestaat. Hij stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, want het is voorschrift al. Hem werd gegeven enzovoorts. En of hij nou dit moest lezen, of dit nou op het rooster stond of niet, dat weten we niet. Maar ik kreeg in ieder geval het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek open gedaan had, vond hij, hij zocht het dus op. Hij moest het opzoeken. Het suggereert dat het dus buiten de gewone orde was, want anders hadden ze het wel voor hem opgezocht en voor hem neergelegd. Maar, doe maar. Maar hij vond, staat er, de plaats waar geschreven was, en dat is dus Jesaja 61 vers 1, die hoofdstukkenindeling, laat staan de versindeling, bestond nog niet in die dagen. Dat is van latere datum, de stam pas van de Masoreten, de middeleeuwen. Maar hij las. Wat ik gedaan heb, is Jesaja 61 vers 1 in de linker kolom opschrijven, zinnetje voor zinnetje. En in de rechter kolom daarna, zinnetje voor zinnetje, Lucas 4 vers 19. Dat is overzichtelijker. En dan kun je ook zien wat de verschillen zijn, eventueel. Want er zijn verschillen, omdat natuurlijk de Heer Jezus leest uit de Septuaginta, dan zegt iemand, nee, het is in de synagoge, dus het was toch het Hebreeuws. Dan zeg ik, dan maakt niet uit. Bij het schrijven door Lucas wordt het toch Grieks. Dus dan heeft Lucas het opgeschreven in het Grieks. En dus uit de Septuaginta. Dan zit er dus al één vertaling tussen. Een slechte vertaling gewoonlijk, maar dat doet er nou niet toe. Maar hij las, de geest des Heren is op mij. In Jesaja, bij mij is dat de linkse kolom, dat maakt het voor mij makkelijk, staat de geest des Heren, Heren is op mij. Maar in de Septuaginta staat echt maar één keer Heer. Curios. En dat gaat door voor Adonai, zowel als Jehovah, dus het is wat ingewikkeld. Mij maakt het verder niks uit. Maar dan begrijpt hij hoe het komt dat het ene woord Heer weg is. Het is gewoon verdwenen in de vertaling van de Septuaginta. Maar toen waren ze al bezig met het maskeren van de naam Jehovah. Dus meer ga ik daar niet over zeggen. In Jesaja lees je vervolgens, omdat de Heer mij gezalfd heeft. En hier lees je, daarom heeft hij mij gezalfd. In het Hebreeuws zal die twee dingen precies hetzelfde geweest zijn. Omdat of daarom. Wij krijgen in het Nederlands, het Grieks weet ik niet, maar in het Nederlands krijg je dan een andere zinsbouw. Omdat de Heer mij gezalfd heeft, of daarom heeft hij mij gezalfd. Maar omdat en daarom betekent precies hetzelfde. Het is een zogenaamd redengevend voegwoord. En het ene schijnt terug te wijzen en het andere schijnt vooruit te wijzen, maar in de praktijk maakt dat hier niet uit. Je kunt dus lezen ook, omdat de Heer mij gezalfd heeft, is de geest des Heren, Heren op mij. Dan lees je die twee zinnetjes omgekeerd, achterstevoren, tweede eerste. Omdat de Heer mij gezalfd heeft, uit Jesaja, is de geest des Heren, Heren op mij. En als ik Lucas 4 zou lezen, dan zou ik lezen, Hij heeft mij gezalfd, daarom is de geest des Heren Heer op mij. Of, hij heeft mij gezalfd, daarom is de geest des Heren op mij. Ja, het blijft hetzelfde. Kan ook andersom, gewoon de volgende waarin staat. De geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Of zoals het er nu staat in Lucas, daarom heeft hij mij gezalfd. Het is een oorzakelijk verband tussen die twee dingen. Het is namelijk hetzelfde. En als je vraagt, hoezo is de geest des Heren op hem? Ja, omdat hij gezalfd heeft. Omdat hij gezalfd is, God heeft hem gezalfd en daarom is de geest op hem. Want zalfolie is een beeld van de geest, dat kun je hieruit concluderen trouwens ook. En andersom. Deze keer niet een duif die op hem nederdaalt, maar zalfolie, bij wijze van spreken. Prachtige beeldspraak. Waarna volgt? In Lucas. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Hij heeft mij gezonden om aan de armen, elders heet dat armen van geest, in de bergreden, zalensprekingen. Zalens en de armen van geest. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. En in Jesaja heet het, staat ook, hij heeft mij gezonden. Verderop in de zin, maar er staat, hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen. Dat wil zeggen, om het evangelie te verkondigen. Aan de zachtmoedigen. En het enige verschil is, Lucas zegt armen, implicerend armen van geest. En Jesaja zegt de zachtmoedigen. Maar als je het even over nadenkt, begrijp je dat dat ook hetzelfde is. Want de armen van geest zijn degene die weinig protesteren tegen wat hen voorgehouden wordt. Degene die rijk zijn van geest, die protesteren. Die komen met tegenargumenten. Die hebben hun eigen theorieën ontwikkeld, zodat er geen plaats is voor die van iemand anders. Of met de beeldspraak van Jesaja 28, die hebben hun eigen tafel zo volgezet dat de Heer er niks meer bij kan zetten. Dus het heet zalig zijn de armen van geest enzovoort. Dat betekent niet zalig zijn de zwakzinnigen, maar toch. Zalig zijn degenen die het denken overlaten in de eerste plaats aan de Heer zelf. En bereid zijn.
Zij zijn niet veel edelen.
Precies, ja, er komt daarmee overeen. Dus, gelovigen zijn niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen enzovoorts. Nee, dat ligt voor de hand, want die hebben allemaal zo hun eigen ideeën ontwikkeld. En die zijn niet geneigd te wijken voor iemand anders die het beter weet. Voor God namelijk. Vandaar dat filosofie per definitie vijandig is tegenover God. Tegenover het woord van God. Filosofie is wat de mens zelf bedenkt. Dus waarschuwt Paulus, zegt laat je niet meeslepen door de filosofie, namelijk ijdele verleiding in Colossense. Het is gevaarlijk. Zie? Nadenken, dat is goed. God heeft het verstand gegeven, maar dat gebruiken wij om de Bijbel te lezen en het woord van God te begrijpen.
Om de waarachtige kennis.
Ja, God heeft ons het verstand gegeven omdat wij de waarachtige kennen zouden. Laatste woorden van de eerste Johannesbrief. Goed, weer terug naar dit vers. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen. Kortom, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Dan hebben we nog in Jesaja vervolgens om te verbinden de gebrokenen van hart. En hier in Lucas heet het om te genezen die gebroken zijn van hart. Maar genezen, ook in het Nederlands, is heel maken. En heel maken wil zeggen er verband in brengen. Het met elkaar verbinden. Het is heus hetzelfde. Het is een keuze van de vertalers geweest. Maar het is heus hetzelfde. En dan krijgen we in Jesaja om de gevangenen vrijheid uit te roepen. letterlijk overgenomen in Lucas om de gevangenen te prediken, uit te roepen, prediken. Andere keren vertel ik u ook, prediken betekent uitroepen. De prediker is de kaal, is de uitroeper. En je ziet het hier in onze Nederlandse vertaling, zie je het gewoon staan. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen, of hier in Lucas om de gevangenen te prediken, loslating, vrijheid dus. Alleen hier in Lucas staat een zinnetje dat ik in Jesaja niet gevonden heb, dat is: en de blinden het gezicht. Nou, eerlijk gezegd, ik ben in gebreken gebleven, want ik had moeten kijken of dat in de Septuaginta dan wel staat. En de blinden het gezicht. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het idee van en de blinden het gezicht, dat dat elders genoemd wordt, met name in Jesaja ook. En als de Messias komt, zal hij de blinden de ogen openen, enzovoort. Ik denk dat we dat alles gelezen hebben. Dus we mogen er niet al te veel problemen mee hebben. En als u vraagt waarom staat het er hierbij, in Lucas in een geval dan, wat is het verband? Wel, het idee is dat degenen die in de gevangenis zitten, verkeren in duisternis. Want ja, gevangenissen in de eerste plaats, die waren vroeger wel anders dan dat ze tegenwoordig zijn. En vroeger werd je in een donker hok gegooid in de gevangenis. Duisternis. En als dat niet voldoende is, overdrachtelijk is het natuurlijk ook zo, want het idee van de gevangenis is van huis uit dat je, als je daarin zit, afgezonderd bent van de wereld en dus geen idee hebt van wat er in de buitenwereld gebeurt, en dat is ook de bedoeling ervan. In die zin ben je dus blind als je daar binnen zit. Heb je dat nog? En vrijheid hangt dus samen met licht. En met het en vrijlating hangt samen met het openen van de ogen. En daarna heb ik er nog één voor u. Want iedereen kan begrijpen dat als je blind bent, maakt het je wereld kleiner. Daar komt niet verder dan wat je nog tasten kunt. Nou ja, je kunt nog horen. Dat hoop ik dan maar, dat je, als je blind bent, dat je nog horen kunt. Soms gaat het gelijk op, hè? Blind worden en doof worden. Omdat het gaat om de verzwakking van de zenuwen die dat moet communiceren naar de hersenen, heeft men mij uitgelegd, enzovoorts. Dus ja, maar blinden horen dus goed, maar dan nog, dat gaat niet verder dan alleen gehoorafstand. Maar wat je kijken kunt is gewoon een heel eind verder. En gedetailleerder natuurlijk. Kijk, als u allemaal stil bent, dan kan ik niet horen dat hier zoveel mensen in de zaal zitten. Houd gauw op. Ik merk het misschien in de akoestiek. Waarvan ik dan merk, oh, er is toch volk in de zaal. Als ze eruit zijn, klinkt het anders. Net zo werkt het wel, hoor. Ja. Het is bekend dat er blinden zijn die horen, die klappen in de handen en kunnen gewoon zeggen wat de afmetingen van de zaal zijn. Horen naar de reflecties. Ja, moet je oefenen. Wij hoeven dat niet, wij doen het met de ogen. Maar toma. Nee, dat bestaat echt. Dus het hoort erbij. En dan nog een keer, want er stond Jesaja om de gevangenen in vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Uit te roepen staat er dan niet meer bij, want het was al geweest. En hier in Lucas staat het dus ook. Daar staat om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Waaruit volgt dat de gevangenen ook beschreven worden als verslagenen. Ze hebben het onderspit gedolven. Ik heb geen idee wat dat betekent, zuster, maar doe maar. Zij zijn verslagen geworden en ze zijn in de gevangenis terechtgekomen. Zij worden beschouwd namelijk als krijgsgevangenen. Want zo gebeurt dat dan, hè. Ze waren betrokken in de strijd, maar ze hebben Ze zijn verslagen geworden en ze zijn in de gevangenis terechtgekomen. De vraag is, over wie gaat het dan? En dan moet ik u zeggen, die is nogal makkelijk. Want natuurlijk, ik heb u daar straks gezegd, je kunt dat natuurlijk opvatten als... Want men doet dat zo, men past het op zichzelf toe. Ben ik dan een gevangene? Ja, ik ben een gevangene van mijn eigen natuur, van mijn eigen geur. En van de geslaafd van de zonde, want ik ben verkocht onder de zonde. Zegt de Calvinist dan. Want dat staat in Romeinen 7. En dat soort dingen meer. En dan moet je van verlost worden. En ze hebben gelijk. Maar nou praten we naar Israël. Want het woord was gericht aan Israël. En hier speciaal aan de Joden. En als je dan praat over gevangenen, over wie heb je het dan? Over de 10 stammen van Israël. Die weggevoerd zijn in ballingschap. Zij maakten deel uit van het volk van God. Van een koninklijk priesterdom. Ze hebben het niet gered. Ze waren te zwak. Zij zijn dus verslagen geworden. En in de strijd zijn ze afgevoerd. En zijn naar het buitenland verdwenen. Om op wat voor wijze dan ook. Want het doet er weinig toe. Maar ze zijn in ieder geval gevangenen. Want gevangenen... Moet ik er nog een keer bij zeggen, gevangenen betekent niet primair dat men is ingesloten. Dat hebben wij ervan gemaakt. Gevangenen in de Bijbel betekent, en eigenlijk gewoon betekent het altijd, men is niet ingesloten, men is buitengesloten. Vandaar dat in de Bijbel gevangenschap en ballingschap niet twee dingen zijn, maar het is één en hetzelfde ding. En zoals Robert Anderson mij geleerd heeft, als je iemand in de gevangenis zet, dan sluit je hem buiten. Want dat is de bedoeling van het rechtssysteem, schreef hij in een beroemd geworden werk van hem. Je zet iemand in de gevangenis om hem buiten te sluiten, buiten de samenleving, want dat is het enige wat een rechtsstaat kan doen. Want echt oordelen, dat komt alleen God toe. Dat is onze taak niet, zegt hij. Hij was hoofd van de Londense politie, van Scotland Yard. In de dagen van Jack the Ripper. Sir Robert Anderson. En een bijbelvorser, daar ken ik hem van. Maar hij heeft hier ook over gepubliceerd. Hij zegt, ons rechtssysteem heeft de bedoeling om de crimineel buiten te sluiten uit de samenleving. Om de samenleving te beschermen, niet om de crimineel te straffen, maar om de samenleving tegen de crimineel te beschermen. En hoe lang dat moet, die insluiting, hij zegt het hangt niet af van wat zo iemand misdaan heeft, dat hangt er vanaf of de kans bestaat of hij het weer gaat doen. Hij zegt wij straffen niet de misdaad. Wij straffen de misdadiger in de zin van we sluiten hem buiten de samenleving om herhaling te voorkomen. Het heeft niks met de misdadiger te maken, maar met de samenleving. We sluiten hem buiten. Dat is wat het is. En dat is de echte betekenis van de term. Ontrokken aan de samenleving. En dat is met de 10 stammen gebeurd. Ze zijn ontrokken aan het koninklijk priesterlijk volk. Ze zijn gemaakt tot een stom volk. Dat staat in Hosea, dit. Ze zijn een nietszeggend volk geworden, ze hebben geen betekenis meer, enzovoort. Ze zijn ontslagen uit de functie, uit het priesterambt, staat daar allemaal, dat het gebeuren zou. Dat is ook gebeurd. En sindsdien worden ze geacht gevangenen, namelijk in ballingschap te zijn. Uitgesloten buiten het volk of buiten het land. Vervreemd van het burgerschap Israëls. De term die in Colossens en Efeze gebruikt wordt, voor dezelfde omstandigheid. En van hen staat dat de Heer zegt, ik zal prediken de opening van de gevangenis enzovoort. Ik moet dringend ophouden, maar misschien dat ik dan volgende keer nog even aanhaal, dat ook dat letterlijk gedemonstreerd is in de vrijlating van Petrus en Johannes uit de gevangenis. Van Petrus is eentje uit de gevangenis. U weet wel, de engel des Heren kwam hem ophalen. En daarna heb je het nog een keer in Filippi. De eerste plaats waar Paulus kwam in Europa. Vanuit Troas. kwam hij in Filippi en werd hij in de gevangenis gegooid. En de gevangenen schudden een beetje. Of ze hadden te veel aardgas uit. Maar goed, de gevangenis, een aardbeving enzovoort. En toen waren de deuren open, kon iedereen eruit. Maar ze bleven waar ze waren, maar ze waren vrij. Heb je dat nog? Alleen uitgeroepen. De vrijheid uitgeroepen voor de gevangenen. Het is uiteraard allemaal symboliek. Want zo is het met de 10 stammen. Ze zijn in de vrijheid geplaatst. Wij spreken over de vrije wereld zelfs, al heel lang. Enzovoort. Maar ze zijn nog steeds waar ze zijn. Maar nou in de vrijheid. Nou, meer daarover misschien de volgende keer. Want we moeten dringend dit pand verlaten. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat profetisch woord. Voor die rijkdom die we daarin vinden. Voor het besef dat bij ons groeit dat u inderdaad een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Een plan bovendien waaraan wij deel hebben gekregen toen wij tot geloof kwamen. Want wij danken u dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Tot een onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart. En ons hebt toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is ingeschreven. Wij zeggen u dank voor het voorrecht dat u ons ook de verborgenheid van uw wil hebt willen bekendmaken. En dat we ons daar ons leven lang mee mogen bezighouden, ons mogen in verdiepen. Tegenover al die plannen die de wereld maakt en die altijd maar weer voorbij gaan. Maar we danken u dat uw woord stand houdt. Dat dat blijft tot in eeuwigheid. En dat wij mogen vertrouwen op de vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Amen.